Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt uit het eerste van Psalm 123. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit Gods heilig woord de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 79, het vierde vers, en na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren, uw naast een huis. Gij zult niet begeren, uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Korinthe 12. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens. Of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, Ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover. De tekst voor de prediking voor deze morgen is ook uit dit gedeelte genomen. 2 Korinthe 12, 9e vers en dan deze woorden. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Laten wij eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En in de voorbeden denken wij dan aan broeder H. Ravensbergen, Siegelaan 11, die herstellend is van een val die hij heeft gemaakt. Het mag inmiddels wel beter met hem gaan, maar het herstel zal nog enige tijd geduld vragen. Hij verblijft nog in het LUMC. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en eeuwig God, als wij zo stil worden voor uw heilig en vriendelijk aangezicht, doe ons ook beseffen wat wij doen als wij tot u naderen in onze gebeden. Dat wij spreken tot u, de hoge en de heilige God, die zo groot en zo hoog bent, dat de hemel der hemelen u niet kan bevatten. Uw alomtegenwoordigheid, Heere, is voor ons onbevattelijk. U bent op deze kleine planeet en tot aan de uitersten van het heelal, dat door u geschapen is. En u bent niet alleen zo groot, maar u bent ook zo heilig, zo anders dan wij zijn. Zo heilig dat de heilige, zondeloze engelen niet nalaten het u toe te roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En geef ons van die dingen een besef, een diepe indruk als wij tot u naderen. Hoe groot en hoe heilig dat u bent. En daartegenover ook wie wij zijn. Vergeleken bij u, zo zegt uw woord, zijn de volken der aarde niet meer dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. En hoe klein zijn wij dan als één enkel mensje in vergelijking met u? En dat zou nog niet het ergste zijn, Heren, want u hebt ons zo geschapen, zo klein als dat we zijn in dat onmetelijke universum, zo klein als dat we zijn ook op deze planeet. Maar Heere, uw woord zegt dat wij u op het hoogst hebben misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens, wij vergramden u, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Niet alleen zijn we klein, maar we zijn ook zondig. En daar bidden we u ook om, Heere, of dat u ons daar ook indrukken van wilt geven. We zijn hier met veel mensen bij elkaar, met elk een eigen achtergrond. En zo hebben we misschien wel heel veel verschillende soorten gebeden te bidden. In de afgelopen week zijn er allerlei soorten ervaringen en gebeurtenissen geweest. En voor de een is het een moeilijke week geweest, vol met rouw en verdriet. Voor de ander een week vol van pijn in het lichaam, ziekte in de geest. Er kunnen zorgen zijn geweest om onszelf of om anderen. In het maatschappelijke leven, in het persoonlijke leven. Er zijn zoveel soorten gebeden die we zouden kunnen bidden. Maar Heer, in één gebed stemmen wij toch allemaal overeen. In één gebed past ons toch allemaal. Vergeef ons onze schulden. En laat ons, Heer, bij het licht van uw heilige wet ook de achterliggende week mogen overdenken en beseffen waar het ook in de tekst om zal gaan, dat wij genade nodig hebben. En wilt u ons dat woordje leren spellen, Heere? Dat we bij het licht van uw wet, door uw Heilige Geest, gaan beseffen wie we zijn voor u. En wie wij ook blijven voor u. En dat we afhankelijk zijn van uw genade, van uw vrije gunst, die we niet kunnen verdienen, die we ons niet waardig kunnen maken. Heere, wij leven zo vaak bij die algemeenheden. En we stemmen er wel mee in dat we zondaren zijn en dat we zonde doen en dat we vergeving nodig hebben. Maar weten we in ons persoonlijke leven daar ook van? Voor welke zonde? Weten wij ons echt zondaar te zijn? Heere, wilt u ons daarvan overtuigen? Dat hebt u gezegd, Heere Jezus, dat u uw geest zult zenden naar deze wereld, opdat hij de wereld zou overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Leer het ons alle, Heere. En geef zodat we door de prediking mogen worden onderwezen worden. Dat we voor het eerst beseffen zullen genade nodig te hebben. Bij alles wat we ook nodig hebben. Aan wijsheid, aan kracht, aan gezondheid. Maar dit is het ene nodige. Hiervoor, als het goed is, komen we toch naar uw huis. Om van genade, de genade van de Heer Jezus Christus te horen. Laat dat ook als een verlangen in ons hart mogen leven. Zoals we dat al hebben gezongen met de psalmen. Dat onze ogen op u zijn, totdat gij ook ons genadig zij. Dat we beseffen voor uw aangezicht wie we zijn. In het gebed in ons hart mag leven. Bewijs ons eens genade. En dan bent u die goede en die genadige God dat u geeft. Wat een arme zondaar nodig heeft. Om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Heere, vervul ons dan door uw woord en door uw geest met die genade die aan het kruishout van Golgotha verworven is. Waar de Heer Jezus Christus zo ontzaglijk zwaar heeft geleden. Dat mag ons ook wel een indruk geven, Heere, van hoe ernstig dat onze zonden zijn. Dat u, Heere Jezus, zo zwaar hebt moeten lijden. En geef ons dat te beleven. Dat het onze zonden zijn. Die u aan het kruis hebben genageld. Dat dat uw beker heeft doen vullen. Dat dat de kroon van doornen is die op uw hoofd is gedrukt. Dat dat de spijkers zijn die door uw voeten en door uw handen zijn gegaan. Dit is alles geschied helaas om mijn zonden. Wij mogen ons wel verootmoedigen voor uw aangezicht, Heere. En daartegenover ook diep dankbaar zijn voor alles wat u ons toch nog geeft. Want we mogen ook deze gebeden tot u opzenden vanuit alle zegeningen die wij hebben ontvangen ook in de afgelopen week. En dat hebt u gedaan, Heere, terwijl wij dat niet verdienden. Als u werkelijk met ons zou doen aan dat we verdienen, zouden we dat allemaal niet hebben gehad. We zouden ook hier niet geweest zijn. Ja, we zouden er helemaal niet zijn. Maar u bent genadig en barmhartig. U hebt uw hand open gedaan en ons verzadigd naar uw welbehagen. Heb ootmoedig dank daarvoor, grote en genadige God. En wilt u het alles zegenen en geven dat we echte en rechte dankbaarheid mogen betrachten. Die toch bestaat in een leven dat gebonden is aan uw woord, aan uw geboden. Wees u met ons, Heere, deze dienst. Gedenk ons van de ouderen tot de jongeren, ook de kinderen in de kerk, Heere, dat ze er wat van mee zullen krijgen wat het betekent. Het woordje genade. En dat ook de kinderen dat nodig hebben. Ontfermt u zich ook over hen en over de jongeren. Die in een tijd leven waarin alles zich zo toespitst. Waarin allerlei discussies gevoerd worden op allerlei soorten terreinen die allemaal uw heilig woord aanvallen. En die ons willen beroven van de enige troost in leven en sterven. Wil ook de jongeren doen verstaan, Heere, dat het niet het allerbelangrijkste is of dat wij weten hoe het gegaan is in de eeuwigheid en in de schepping. Al zijn het zo belangrijke zaken. Maar als we dat kwijtraken, als we de schepping kwijtraken. En als er zoveel andere ethische dilemma's die in uw woord ons zo worden aangewezen, terzijde stellen. En we gaan met de tijdgeest mee, dan raken we de enige troost kwijt. Doe ze dat beseffen, heren, dat de prijs van het ongeloof of van het aardse en het wetenschappelijke soms zo groot is dat wij alles kwijtraken. En schenk ons toch voor uw aangezicht het ene nodige te beleven. Gedenk ons in alle omstandigheden van het leven. U kent ons. U weet wat er in ons omgaat. Gedenk aan rouwdragenden die kortere of langere tijd geleden bij het geopende graf stonden. Wilt u, heren, met uw troost daar een bezoek brengen? En wilt u ook aan de ouderen gedenken die gevoelen dat hun lichaam zeker en langzaam minder wordt? Dat in de avond van het leven de zonder gerechtigheid ook in hun hart mag schijnen. Midden in de eenzaamheid en in de moeite. Gedenk aan zieken, aan hen die ernstig ziek zijn, langdurig ziek zijn, chronisch ziek zijn, in het lichaam of soms ook in de geest. Wat kan met name de psychische moeite een eenzaamheid geven? Misschien zijn ze wel er die thuis meeluisteren, die zo geïsoleerd raken van de anderen, ontfermt u zich, Heere, ook over hen. Wees u met hen die bijzondere kruisen en noden te dragen hebben, wellicht dat weinig mensen daarvan afweten. Ontfermt u zich, Heere, over een ieder die met hun zuchten en zorgen niet verborgen zijn, daar gij alles ziet en weet. In het bijzonder bidden we u voor onze broeder Ravensbergen, die nog in het ziekenhuis ligt. We danken u dat hij mag herstellen. Wilt u hem ook verder genezing schenken en hem ook in deze dagen en weken geestelijk onderwijzen. En dat hij er wat van mag leren, dat hij er gelouterd uit mag komen. En dat dit geheiligd mag worden aan zijn hart. Wees u, heren, met heel de gemeente, met de gezinnen, de vaders en de moeders, met de kinderen. Ook de kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen komen en degenen die daarop passen. Gedenkt u ook, heren, aan het ongeboren leven dat nog verwacht wordt. De afgelopen week was er de week van het leven, gisteren de mars voor het leven. Er werd weer aandacht gevraagd voor die vele, vele duizenden kindertjes die in de moederschoot vermoord worden. Heren, ontfermt u zich over Nederland, over deze wereld dat zo vreselijk zondigt. Heren, wilt u ook geven dat er een keer ten goede mag komen en dat we beseffen wat we doen als we aan menselijk leven een einde maken. Laat ons mogen ontwaken, heren, en geven dat er een schuldbesef en beleving mag ontstaan in ons land en volk bij de regering die dit faciliteert. Heren, ontfermt u zich over ons. Wilt u ook aan alle gedenken die kinderen hebben moeten verliezen en die juist ook in een week van het leven hier zo pijnlijk aan herinnerd worden. Dat we tot de troost van het verbond zouden mogen doorleven. Dat u hebt gezegd, ik ben de God, uw God en ik ben ook de God van uw zaad. Heren, laat dat ons, als we daarmee lopen en als we daar verdriet van hebben, de troost mogen zijn. Wilt u zo ons genadig zijn, Heer, en ons horen? Wilt u de boze, de duivel, die ook altijd probeert om de loop van uw woord in de weg te staan, binden en geven dat hij zijn kerkverstorende werk niet zou kunnen doen, dat hij buiten ons hoofd en hart gehouden wordt en dat wij gevangen genomen worden onder de bediening van uw genade. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 103. En daarvan de versen 2 en 4. Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En het vierde, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 2 en 4 van Psalm 103. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 84, het zesde vers. Want God, de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 84, wat we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, weet jij wat het meest gezongen lied, het meest bekende lied ter wereld is? Een lied dat naar schattingen wel 10 miljoen keer per jaar in openbare bijeenkomsten gezongen wordt. Het is het lied Amazing Grace van John Henry Newton. Een predikant, een Engelse, een Anglicaanse predikant die leefde van 1725 tot 1807. Die een vreselijk goddeloos leven heeft geleid. Kapitein van een slavenschip is geweest. En als je zijn levensbeschrijving leest, dan duizelt je hoe erg dat John Newton gezondigd heeft. Hij beschrijft het ook allemaal heel eerlijk in zijn autobiografie. Een authentic narrative, een authentiek verhaal. John vloekte verschrikkelijk. John spotte met de dienst van God. Hij zong uit volle borst mee in de kerk en in kerkdiensten aan boord van het schip, maar hij verzon dan allerlei andere woorden, godslasterlijke en spottende woorden, op de melodie van het lied dat gezongen werd. En toen hij als kapitein op een slavenschip diende, misbruikte hij ook heel veel vrouwen, slavenvrouwen. En hij was er trots op dat er tientallen halfbloeden met zijn bloed in Amerika rondliepen. Hij is in Afrika onder invloed geweest van het occulte. Hij deed mee aan allerlei duivelsvereringen, zelfs aan kinderoffers. En zo zou ik nog even kunnen doorgaan. Een gruwelijke zondaar. Maar in 1748, toen kwam de Heer hem tegen. In een ontzaglijke storm kwam John Newton tot bekering. En is hij een van de meest begaafde en begenadigde predikers geworden in de dienst van de Heer Jezus Christus. En heeft hij ook dat lied geschreven, Amazing Grace. Wonderbaarlijke genade, dat een wrak als mij gered heeft. Een duivel, een beest, zo noemde hij zich. Maar Gods genade was groter. En Paulus wijst ons daar ook op, gemeente, dat dat het is wat een mens nodig heeft. En waar een mens ook genoeg aan heeft. Mijn genade is u genoeg. Ook voor zo iemand, zoals Paulus van zichzelf zegt, die blazende dreiging en moord was. Paulus was ook bepaald geen kleintje geweest. Maar Gods genade was genoeg. We willen daar samen naar gaan luisteren. Allereerst naar het pijnlijke in die woorden. Ten tweede naar het persoonlijke in die woorden. En ten derde het troostrijke in die woorden. Dus mijn genade is u genoeg, het pijnlijke in die woorden. Ten tweede, het persoonlijke in die woorden. En ten derde, het troostrijke in die woorden. Het gaat dus over genade, dat staat centraal in deze woorden. Mijn genade is u genoeg, zo zegt de Heere tegen Paulus. Nou, wij kennen dat woord, gemeente. Het komt vele, vele honderden malen in de Bijbel voor. Paulus gebruikt het ontzettend veel in zijn brieven. Als hij een brief begint, dan begint hij met de genade van de Heer Jezus toe te wensen. Hij eindigt er ook weer mee. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. En ook de Bijbel zelf eindigt ermee. Het is een van de laatste woorden uit de Bijbel. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Wat is genade? Nogmaals, wij kennen dat woord. Maar weten we ook wat dat is? Weten wij dat vanuit onze beleving wat genade is. Het is een woord met een prachtige betekenis. Maar gemeente, er zit wel een hele pijnlijke kant aan. Want waarom heeft een mens nu genade nodig? Wel niet omdat wij wel eens verdriet hebben. Dan hebben we geen genade nodig. Niet als we ziek zijn. Of als we in rouw zijn. Niet als er zorgen zijn of noden. Dan zouden wij genoeg hebben aan de goedheid van God. De goedheid van God kan ons door dat soort levensomstandigheden heen helpen. Dan zouden we genoeg hebben aan de kracht van God. Aan de wijsheid van God. Maar waarom heeft een mens nou genade nodig? Wel omdat hij zondaar is. Dat is de achtergrond van het woordje genade. Als een mens geen zondaar was, ja, dan hadden we genoeg aan Gods goedheid. Dan konden we volstaan met de kracht van God voor het dagelijkse leven. Als we ziek waren, dan hadden we genoeg aan de wijsheid van God. Psalm 145 bijvoorbeeld bezingt de goedheid van God. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. God is goed voor ieder schepsel. Hij geeft ieder schepsel wat hij nodig heeft. Maar dan hadden we niet Gods genade nodig. Maar juist omdat we zondaar zijn. En dat houdt heel wat in, gemeente. Ook dat is weer een woord dat we kennen. Zonde en zondaar. Maar weten we wat dat is? Met die algemene dingen, die algemene woorden kunnen we natuurlijk best een heel eind meekomen. En zondaar en zonde, jawel, dat zijn we en we knikken daartegen. Maar zijn we het ook echt? En beleven we dat voor Gods aangezicht? Zijn we door de Heilige Geest overtuigd van zonde? Zoals de Heer Jezus dat ook zelf zegt. Want als je dat echt gaat beleven wat dat is. En je komt het in de psalmen tegen hoe mensen er dan aan toe zijn. Als zij beseffen dat ze tegen God zijn opgestaan. Dat ze een vijand van God zijn geworden. Dat ze onder de toren van God liggen. Onder zijn verdiende gramschap. Dat wij schuldig staan aan het overtreden van de wet van God. Dat een mens vanwege zijn zondaar zijn, omdat hij tegen God gezondigd heeft, op reis is naar het eeuwig verderf. Wij liggen onder de vloek. God heeft gezegd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat zijn toch, gemeente, de dingen die de schrift ons leert. Dat zijn geen verzinsels van een depressieve oudvader. Of van een zware dominee. Het is een schriftuurlijk element. Een zondaar is op reis naar de eeuwige dood. Want God heeft gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Kijk, en als je nou in die situatie van het zondaar zijn kracht van God krijgt om te leven. En gezondheid van God na ziekte. Als je wijsheid van God krijgt om je werk te doen of om je studie te kunnen volbrengen. Als je geld van God krijgt, als je bezittingen van God krijgt. Als je allerlei soorten van zegeningen van God ontvangt. Dat is natuurlijk ontzettend groot. We kunnen daar niet genoeg dankbaar voor zijn. Dat we in een land leven als het ons en dat er zoveel voorzieningen zijn. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die durven niet eens te dromen van het leven dat wij leiden. Maar gemeente, het is te kort voor de eeuwigheid. Met de goedheid van God, met zijn kracht, met zijn wijsheid, met zijn voorzienigheid, met alles wat we van God hebben gekregen voor het dagelijkse leven, hoe groot het ook is, maar je kunt er niet mee sterven. Want er ligt nog steeds het probleem van de zonde. En dat moet opgelost worden. Het enige wat een zondaar echt nodig heeft. En wat de Heer Jezus dus ook tegen Martha zegt dat zij heel druk bezig is met het verzorgen. Allemaal belangrijke dingen die mensen moesten eten en drinken hebben, absoluut. Maar de Heer Jezus zegt, bij alles wat nodig is, is er één ding wat daarbovenuit gaat. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. En dat ene is de genade van de Heer Jezus Christus. Er zijn heel veel dingen die we hebben die we ook net zo goed weer kunnen missen. Al zal dat best moeilijk zijn natuurlijk, maar één ding, gemeente, kunnen wij niet missen. Dat is Gods genade. Het enige dat ons echt helpen kan, het enige dat ons echt verlossen kan, het enige wat ons echt troost kan bieden, is genade. En als de Heere dat dan tegen Paulus zegt, mijn genade is u genoeg, in deze tekst, dan betekent dat dus dat ook Paulus een zondaar is en dat hij ook zondaar blijft. Ook Paulus dus. Die grote heidenapostel heeft genade nodig. En die Paulusgemeente die heeft toch wat betekend, dacht ik. Dat is toch iemand geweest. Als je zo zijn leven eens nagaat. Jongens en meisjes weten ook wel hoe Paulus tot bekering is gekomen. En dat was zoiets bijzonders. Op die weg naar Damascus, toen dat licht uit de hemel scheen en toen die stem uit de hemel klonk. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou, dat is zoiets geweest, dat is zelfs in onze begrippen een Paulusbekering. En dat zouden we allemaal wel willen, toch? Heel veel mensen worstelen ermee, die zeggen, ja, ik weet dat niet, dat tijdstip, en ik kan dat niet zo helder aanwijzen. Ik heb geen stem uit de hemel gehoord, geen Bijbeltekst. Maar een Paulusbekering. Dag en uur, plaats en tijd, hij kon het allemaal aanwijzen. Daar en toen is het gebeurd. Krachtdadig omgezet, bekeerd tot God. Een Paulusbekering, wie zal het niet willen? Wat heeft hij veel meegemaakt in zijn geestelijke leven? We hebben er ook van gelezen in 2 Korinthe 12. Hij bedoelt zichzelf als hij zegt, ik ken een mens in Christus voor 14 jaar. Het is 14 jaar geleden sinds dat hij dat, toen hij dit schreef. Hij zegt, hoe het geweest is, ik weet het niet. Of dat het een visioen is geweest, of dat het in mijn lichaam is geweest, maar die mens, Paulus bedoelt zichzelf, is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En wat is de derde hemel, jongens en meisjes? Nou, de eerste hemel is die blauwe lucht die we vanochtend ook zagen. Onze eigen atmosfeer. De tweede hemel is het universum, alle sterren en planeten in het heelal. En de derde hemel, dat is de woonplaats van de heilige God, waar alle mensen ook zijn en de engelen die zalig zijn. En daar is Paulus geweest. Hoe het geweest is, zegt hij, ik kan het niet verklaren, maar ik heb woorden gehoord die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Onuitsprekelijke dingen. Nou, wie kan hem dat nazeggen? Niemand. Een bijzondere ervaring. En dan, wat heeft Paulus allemaal niet gedaan in de dienst van de Heere? Hij zegt in het hoofdstuk hieraan voorafgaand, in 2 Korinthe 11, dat hij overvloediger gearbeid heeft dan anderen. In vers 23 van 2 Korinthe 11. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen in arbeid overvloediger. Hij is op zendingsreizen geweest. Meer dan enige andere apostel heeft hij gemeente gesticht. Wat een werk heeft die Paulus gedaan in het koninkrijk van God. En dan ook, een derde punt, wat heeft hij veel geleden in de dienst van God. Hij beschrijft het ook in 2 Korinthe 11, wat hij allemaal heeft meegemaakt. In slagen uitnemender, zo zegt hij ook in vers 23, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 maal ontvangen, 3 maal ben ik met roede gegeeseld, 1 ben ik gestenigd, enzovoorts, enzovoorts. En nu zegt de Heere niet tegen Paulus, nou Paulus, dat is nou allemaal wel genoeg. jouw bekering en dat je in de derde hemel bent geweest, in het paradijs, die bijzondere ervaring, die bijzondere genade, en dat je zoveel gearbeid hebt, dat je al die gemeenten hebt gesticht, Korinthe enzovoorts, dat je zoveel brieven hebt geschreven voor de Bijbel, en dat je gegezeld bent, en dat je in de gevangenis hebt gezeten. En als we dat nou allemaal bij elkaar optellen, Paulus, dan is dat genoeg. Jij komt wel in de hemel. Maar je hebt zoveel meegemaakt, je hebt zoveel gedaan. Nee, Paulus moest het van genade hebben. Mijn genade is u genoeg. Paulus kon zich nergens op beroemen. Hij heeft al die dingen niet op. Ja, hij telt ze hier wel op. Maar met een heel ander doel. Niet om zelf wat mee te worden. Maar om juist in dit hoofdstuk ook aan te wijzen dat ook hij van genade afhankelijk is. Dat dit allemaal niet meetelt. We hebben genade nodig, zegt Paulus. En genade, gemeente, dat is onverdiende gunst. God hoeft het niet te geven. God is het niet verplicht om te geven. En dat moeten wij goed leren, gemeente, want wij zijn altijd weer geneigd om, ja, om de dingen op te tellen. De dingen die wij goed doen natuurlijk. Als je op de LinkedIn-pagina's kijkt, of op de cv's van mensen, staan er allemaal mooie, goede dingen op. En ik snap best wel dat je dat natuurlijk ook zo moet doen. Maar jonge mensen, ouderen, hou toch erg in je arglistige hart. Want we zijn zo geneigd om dat goede van onszelf maar op te tellen, ook in kerkelijke zin. Ik ga toch naar de kerk en ik lees uit de Bijbel. En ik doe mee met evangelisatieacties. En ik bid veel en ik heb ook wel eens verdriet over mijn zonde. En dan kom je met al die dingen aandragen. En dat wil je dan aan de Heere laten zien. En natuurlijk zul je dat allemaal zo niet zeggen. Daar zijn we gereformeerd genoeg voor. Maar als je dan zo eens naast je kijkt en je buurman ziet. Of je collega of die medestudent die aan God nog gebod doet. En die vloekt en weet ik niet allemaal meer. Voel je eigenlijk dan nooit eens ietsje beter? En denk je dan nooit eens als je iets goeds doet. Als je weer naar de kerk gaat, 2 keer hoop ik. En dat je denkt, nou zal de Heer daar wel blij mee zijn. Dat ik vandaag weer zo geleefd heb en dat ik dit weer gedaan heb en dat ik dat weer gedaan heb. En dat je het soms je eigenlijk toch niet goed voor kunt stellen dat je echt geen streepje voor hebt. En dat je dat best wel hard vindt. Dat je niks meer bent als de grootste zondaar die zich helemaal uitgeleefd heeft in Amsterdam vannacht. Dat je echt geen voorrang krijgt bij God. Omdat je nou vanochtend hier in de kerk zit. Dat je niet kan laten zien wat je allemaal gedaan hebt. En dat de Heer je dan tegemoet komt, beloont. Dat zou de zaken omdraaien zijn, toch? Dat moeten diegenen die genade kennen toch ook wel beseffen. Hè? Juist soms rondom een avondmaal zondag bijvoorbeeld. Ik zie dat er ook weer voorbereiding zal zijn volgende week. Hoe is een mens geneigd, gemeente, om weer te gaan schrapen? Heb ik ergens nog een paar tranen die ik God kan aanbieden? Kan ik ergens nog een gebed vinden wat heel ootmoedig was? Een gesprek met die of die, een getuigenis van die of die. En als je dat niet hebt, ja, dan heb je vaak ook geen vrijmoedigheid. En dan denk je, het was weer helemaal niks en het was weer zo lauw en weer zo dor en zo dood. En dan voel je je ergens zo ongeschikt. En als je het wel kan vinden, dan ben je weer zo geneigd om dat op te tellen en mee te nemen. Maar gemeente, dan draaien we de zaken wel om, want dan komt God bij ons in de schuld te staan. Want wij hebben dit en wij hebben dat. En God is toch min of meer wel verplicht om ons te bezoeken met zijn heil. Dat arglistige hart, gemeente. Het is dodelijk, zo zegt Jeremia. Meer dan enig ding, wie zal het kennen? Nou, de Heere die overtuigt de mens daar wel van. En daarom is Paulus ook, zo zegt hij in dit gedeelte, gegeven een engel des Satans. Die hem met vuisten sloeg, een scherpe doorn in zijn vlees. En ik kom daar zo nog wel op terug. Maar gemeente, het is dus een hele pijnlijke kant als hij hier zegt dat hij van genade moet leven. Want hij is niks meer en niks anders dan een zondaar. Daar komt Paulus nooit bovenuit. Weet u, weet jij wat genade is? Ik vraag dat nog eens. Heb jij genade leren waarderen? En zie je ook dat dit nu echt het enige is wat je nodig hebt? En wat je dus niet kan verdienen, wat je niet waardig kunt maken, waar je je best niet voor kan doen. Dat het een gave is van God. Vrije gunst, onverdiende gunst. En dan zegt de Heer ook tegen Paulus, mijn genade is u genoeg. Dat is dus de genade van God. Niet de genade van je man of van je vrouw of van je vriend of je vriendin, je vader of je moeder. Natuurlijk, wij gunnen het elkaar. En misschien praten we het elkaar ook wel eens aan of laten we het ons aanpraten. Maar kennen we het ook werkelijk uit Gods mond? Dat is toch belangrijk, toch? Dat wat de dichter zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Je bent er toch niet mee gered als een ander zegt, joh, jij kent ook genade. Of het is ook voor jou en jij moet ook maar aan het avondmaal enzovoorts enzovoort. Daar ben je toch niet mee geholpen. Het kan wel fijn zijn als een ander dat zegt. Of ook misschien wel niet. Want dan kan je ook wel weer eens aangevochten worden. Nou heb ik een ander ook nog bedrogen met mijn vrome praatjes. En die denkt ook nog dat ik genade heb. Nee, gemeente, we hebben Gods genade nodig. Mijn genade is u genoeg. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En dat is ook heel persoonlijk en daar ben ik eigenlijk al met de tweede gedachte, gemeente, bezig. Want de Heere zegt tegen Paulus, mijn genade is u genoeg. Is u genoeg. Dus dit was een heel geadresseerd woord aan Paulus. Mijn genade is u, Paulus, genoeg. Dit was dus geen woord voor Timotheus. En niet voor Titus. Dit is heel exclusief voor Paulus bedoeld geweest. Paulus die in deze omstandigheden is geweest, in de derde hemel opgetrokken is geweest, onuitsprekelijke dingen heeft gezien, ervaringen heeft gehad. Nou, die eigenlijk niemand anders heeft gehad. Geen enkele apostel kon dit zeggen. Geen enkele discipel, geen enkel kind van God ook in zijn tijd kon vertellen dat hij net als Paulus in de derde hemel is geweest. Dus Paulus was heel bijzonder. Dat had hij kunnen gaan denken. Hij had kunnen denken, ik ben toch wel een heel bijzonder mens. Dat ik dit heb mogen ervaren. En daar had hij op kunnen gaan pochen. Daar had hij hoogmoedig mee kunnen wezen. En nu zegt Paulus, en om dat te voorkomen, dat ik hoogmoedig zou worden en mij erop zou gaan verheffen en op anderen neer zou gaan kijken, en dat ik dus hoog boven de hoofden van de gemeente zou gaan zweven, heeft God mij met harde hand, met twee benen weer op de grond gezet. Zo is mij gegeven, zet u daar maar een streepje onder, zo is mij gegeven, hij zag het toch als een gift, een engel des Satans, die mij met vuisten sloeg, een doorn in het vlees. En nu is niet helemaal duidelijk, gemeente, wat Paulus daar nou mee bedoelt. Daar is natuurlijk al wel veel over geschreven, al vanaf de vroegste kerk ook. Er is wel gedacht dat hij een heel bijzondere kwaal had. Dat is met name in de vroege kerk gedacht. Sommigen hebben gedacht aan een oogziekte. In de brief van de Galaten komt dat met name naar voren, dat hij een verwijzing doet naar een oogziekte. Anderen hebben gedacht aan een heel bijzondere zonde, die hem altijd maar weer parten bleef spelen. Of een bijzonder kruis wat hij te dragen heeft. Er zijn er die ook toegepast hebben, die zeggen, waarschijnlijk heeft Paulus last gehad van een andere geaardheid. Ik weet het allemaal niet, het staat er niet. Calvijn die zegt, het is heel in het algemeen zijn vlees geweest. Zijn oude mens waar hij op doelt. Ook dat kan ik niet bevestigen, het staat er eenvoudigweg niet. Maar Paulus heeft het persoonlijk natuurlijk zelf wel geweten en heeft het misschien wel expres niet heel concreet gemaakt. Onder leiding van de Heilige Geest kan een ieder hier een eigen invulling aan geven. Die zich herkent in die beleving, in die ervaring. Dat je nou nooit wat kan worden met genade. Dat je nou nooit je kunt verheffen op wie je bent en wat je hebt meegemaakt. Want God houdt je wel klein. En gemeente, dat persoonlijke element. Mijn genade is u genoeg. Dat brengt ons ook toch tot een toepasselijke vraag. En kennen wij nou ook die genade? Heel persoonlijk. We staan er heel persoonlijk voor. Genade, gemeente, is net zo persoonlijk. Het is ook wedergeboorte. Een ander woord voor die genade natuurlijk. Dat houdt er alles mee in verband. Dat is net zo persoonlijk als dat je geboren wordt. En jongens en meisjes, ook al ben je er een van een tweeling of van een drieling, of misschien wel van een vijfling, die worden allemaal heel persoonlijk, stuk voor stuk worden ze geboren. Hebben een eigen persoonlijke geboorte meegemaakt. Een eigen individueel leven. Je zult ook straks allemaal weer heel persoonlijk sterven. Al staan je kinderen of je kleinkinderen om je bed heen. Of als je jong bent, je ouders. Maar ze kunnen niet met je mee. Je gaat heel persoonlijk, helemaal alleen. En in de genade is het, gemeente, net zo persoonlijk. Wedergeboorte is een persoonlijk iets. Gods genade krijg je heel persoonlijk. Ook die mensen die met duizenden tegelijk op die eerste Pinksterdag wederom geboren zijn, zijn heel persoonlijk geboren. Er is er niet één die samen met een ander de enge poort is doorgegaan. Dat kan niet eens. Het is maar een eng, het is maar een nauw poortje. Daar kun je alleen maar alleen doorheen. En ik las eens een uitdrukking, daar moet u maar eens over nadenken. Op die eerste Pinksterdag werd er één zondaar bekeerd. En dat 3000 keer. Begrijpt u? Er kwam er maar één tot bekering, maar 3000 keer. Dus niet met z'n 3000 tegelijk. Massabekering met z'n 3000 door de enge poort. Dat idee, dat krijg je wel eens, dat mensen met elkaar meegaan en het zichzelf en het zich laten aanpraten. En joh, jij moet ook mee. Maar heel persoonlijk, mijn genade is u genoeg, gemeente. Het is zo belangrijk dat we dat persoonlijk kennen. Ik heb het uit zijn mond gehoord. Gods genade is geadresseerd. Mijn genade is u genoeg. Kennen wij die genade? Die genade die je losbreekt van de zonde. Die genade die maakt dat je de wereld verlaat. En je oude natuur leert doden, zoals het doopformulier dat zegt. De genade die je verbindt aan God en aan zijn dienst. De genade die je de Heer Jezus Christus leert kennen. Die heel persoonlijke genade. Die dus dan ook genoeg is. Wie die genade heeft, gemeente, die heel persoonlijke genade, die heeft genoeg. Die heeft genoeg voor dit leven. Hoe dat leven er ook uit zal zien. En wat je ook meemaakt. En wie je ook bent, en hoe erg dat je misschien ook weer eens in de zonde valt, denk maar aan David of ook aan Petrus. Gods genade is genoeg, genoegzaam, voldoende voor dit leven, voor het verleden, voor het heden, maar ook voor de toekomst. In de catechismus wordt dat ook zo prachtig verwoord, ook in zondag 23 en in zondag 7. Het geloof en de genade die eraan verbonden is. Het gaat niet alleen maar over de zonden die er in het verleden zijn geweest, maar ook mijn zondige aard, zo zegt zondag 23, is vergeven. Ook de zonden van de toekomst. Ze zijn al weg voor Gods heilig aangezicht. Gods genade is genoeg. En als je daar eens een indruk van krijgt, gemeente, hoe rijk, hoe wonderbaarlijk, hoe groot Gods genade is, daar kun je niet bij. Daar kun je niet bij. Als je dat gaat beseffen, hoe genadig en hoe barmhartig God is. Misschien is dat wel iets wat een eeuwigheid duurt. Dat je daar echt een eeuwigheid voor nodig hebt om dat te kunnen beseffen en te beleven, om dat te kunnen bezingen. Want iemand die zei is, ja, ik geloof bij tijden dat de Heere mij mijn zonden heeft vergeven. Maar ik kan ze mezelf niet vergeven. Paulus was er ook zo een. Oh, die wist natuurlijk heel duidelijk dat God hem genade had verleend en dat God zijn zonden had vergeven, maar hij komt er nog wel eens op terug. Hij is de minste der apostelen, de grootste der zondaren. Waarom? Wel, zo zegt hij met pijn. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dat heeft hem altijd achtervolgd, zijn hele leven lang. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. En David, op zijn sterfbed, als hij terugkijkt op zijn leven, komen we tegen in het Tweede Koningenboek. Dan kijkt hij terug en dan zegt hij, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. En het hoofdstuk daarvoor, ik ben even vergeten welk hoofdstuk het nou is, maar u moet het dan thuis maar eens opzoeken, daar somt hij allemaal dingen op die God aan hem gegeven heeft. Hoe goed dat God geweest is in zijn leven. En daartegenover zegt Paulus, zegt David, mijn leven had moeten blinken van Gods vrucht. Zo goed als God voor mij geweest is. Maar mijn huis is zo niet geweest. Mijn gezin, mijn leven. Maar Gods genade, die was uiteindelijk genoeg voor David en voor Paulus en voor al die anderen. En die heel persoonlijke genade, gemeente, omvat het hele leven. Als je dat lied van John Newton nog eens naleest, dan zegt John Newton, it was grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved. Het was genade dat mij leerde vrezen. En het was ook weer genade waardoor die vrees werd weggenomen. He, dus er is, als het gaat over genade, en dan gaat het over de inhoud, dan gaat het ook over het troostrijke van die genade. Ja, want wij kunnen wel eens denken, ja, maar ik moet toch eerst dit, en ik moet toch eerst dat beleven, en het moet toch eerst zo diep, en het moet toch eerst zo lang, en ik moet eerst maar eens met die zonde breken, en mezelf opknappen, en want ik kan toch zo voor God niet verschijnen, en ik... Maar gemeente, ons hart en ons leven is zo verdorven. En we zijn zo hard, zo, Paulus zegt, zo dood. Geestelijk dood. Wat kun je nou van een dode verwachten? Die kan toch geen verdriet hebben? Die kan niet blij zijn, die kan niks doen. Nou, Paulus zegt, zo is een mens. Efeze 2. Dood door misdaden en door zonde. Dus alles is genade. Een zucht tot God, dat is al genade. Een traan over de zonde is genade, wordt door God gegeven. It was grace that taught my heart to fear. Het is genade als ik leer vrezen voor God. En dat moeten wij niet zelf proberen te bereiken. Een van de oude Puritijnen, Ralph Erskine, die zegt, als wij niet met een gebroken hart tot God kunnen gaan, dan moeten we om een gebroken hart. Alleen God kan het ons leren. Alleen de Heer Jezus kan het ons onderwijzen wat het is. Het is genade, ontdekkende genade. Dat voelt natuurlijk niet als genade, absoluut niet. Wie het beleeft, die weet wat ik bedoel. Als je ontdekt wordt, als je arm gemaakt wordt voor God, als je alles kwijtraakt, als je niks meer hebt om voor God te bestaan, dan voel je je echt ellendig. Uit diepten van ellende roep ik tot u. Maar het is wel genade, want een natuurlijk mens weet niet wat het is. Die weet niet wat het is om te vrezen voor God. Die weet niet wat het is om in de diepte te zijn. Het voelt niet als genade, maar het is genade. We hebben ontdekkende genade nodig. Opzoekende genade. De Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om te zoeken. En zalig te maken wat verloren is. Er zijn zoveel soorten van genade. Dat de Heer oprichtende genade geeft als je valt. Sterkende genade als je struikelt. Dat Hij je opbeurt als je benauwd van geest bent. Dat Hij je vergevende genade schenkt als je gezondigd hebt. Dat Hij je nabij is. In allerlei soorten van angsten en noden. Krachten geeft om kruisen te dragen. Genade om te leven. In de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Zijn genade vermag dat. Genade om te kunnen sterven, om te kunnen loslaten. Om alles achter te laten. Genade is genoeg. Het is voldoende. Het is toereikend. Al zijn er heel veel andere dingen die je missen moet. Die je kwijtraakt. En wat raken we niet kwijt, gemeente? We raken alles kwijt. Je kunt hebben wat je hebt. En je kunt zijn wie dat je bent. En we gebruiken natuurlijk zo graag allerlei bezittelijke voornaamwoorden. Je wil zo graag iets in je handen hebben. Je wil zo graag iets bezitten. Daar zijn we druk mee. Daar doen we alles aan om zoveel mogelijk te hebben. Mijn geld. En mijn huis. Mijn iPhone. Mijn scooter. Mijn vriend en mijn vriendin. Mijn vrouw en mijn man. Maar is er wel iets, gemeente, wat wij echt hebben? En waar we echt mijn tegen kunnen zeggen en wat ons nooit ontvalt? Ach, alles gaat voorbij. We raken heel veel dingen al kwijt als we in het leven zijn. De dingen die verouderen, de dingen gaan kapot. Je moet dingen weggooien. En dat meest dierbare wat je hebt. Het kan soms zo van je losgescheurd worden. Bij het geopende graf. Daar wordt het je ontnomen. Mijn man. En mijn vrouw. En mijn kind. We hebben het niet. Het is geen bezit. Het gaat niet mee. Je moet alles loslaten. En zelfs dat meest intieme wat je hebt, je eigen lichaam. Mijn lichaam, waar je zoveel gezorgd hebt, wat je misschien wel opgemaakt hebt. En zo mooi als mogelijk is versierd hebt. Stof zijt gij. En tot stof zult ge wederkeren. Je lichaam het verteert. Er is niets van onszelf. Alles ontvalt ons bij de dood. Behalve dit, mijn genade. Als je dat hebt, gemeente, dan heb je alles. Mijn genade is genoeg. Dan kun je leven en dan kun je sterven. En een arme zondaar, die daar nooit bovenuit groeit. Maar die steeds weer en steeds meer en steeds dieper ook moet beleven. Zondaar te zijn. Het wordt wel eens gedacht, gemeente, dat dat zwaar is. Als daar steeds de nadruk op valt. Doet me wel eens pijn als je daarvan een soort van beschuldigd wordt. Maar als je nou maar weinig zondekennis hebt, dan heb je ook echt maar weinig genadekennis. Dat is in het dagelijkse leven ook zo, gemeente. Als ik voor een ratje naar de dokter ga en die dokter die helpt me daar vanaf, dan ben ik heus wel dankbaar. Maar ik ben het ook zo vergeten. Maar als die dokter een levensgevaarlijke tumor uit mijn buik haalt, dan ben ik natuurlijk veel meer dankbaar. Dat kan toch een kind begrijpen. Nou, hoe meer ik nou heb beleefd en doorleefd wie ik ben en wie ik blijf voor God, hoe meer ik zijn genade ga waarderen, hoe meer ik ga zingen. Een van onze oude predikanten, een van de vorige predikanten ook uit Katwijk, dominee van der Ent, die zei eens, in de hemel, daar wordt van genade gezongen. En de grootste zondaar zingt daar boven iedereen uit. Toch? De grootste zondaar zingt daar boven iedereen uit. Ik wil u een stukje voorlezen uit een van de brieven van John Newton. Die man van Amazing Grace. Hoe dat hij het beleefd heeft. Hij zegt, toen ik pas op de weg was, heb ik gedacht dat ik van jaar tot jaar beter zou worden. En mij ook beter zou voelen. Ik verwachtte dat ik van lieverlee alles zou bereiken van wat ik toen in mijn gedachten vormde over een kind van God. Ik dacht dat genade zou uitgroeien tot een talent. Door ijver en verbetering. En ik hoopte dat het ene talent zou vermeerderen tot vele. Zodat ik als een rijke zou kunnen sterven. Maar helaas, deze verwachtingen zijn ijdele dromen geweest. Ik heb tot op heden geleefd. Als een arme zondaar. En ik geloof dat ik zo zou sterven. Heb ik dan niets gewonnen met op de Heere te wachten? Ja, ik heb datgene erdoor verkregen wat ik eens liever zou hebben gemist. Opeenvolgende bewijzen van de bedriegelijkheid en hopeloze boosheid van mijn hart. Daaraan verbonden heb ik zo'n ondervinding opgedaan. Van de wijsheid, de macht en het mededogen van mijn verlosser. Van zijn voorbeden, van de heerlijkheid die hij tentoonspreidt in de vergeving van zonde en ongerechtigheid. Zodat mijn ziel anders niet kan dan uitroepen, wie is een God gelijk gij? Derhalve heb ik nu geringer gedachten van mijzelf en hoger gedachten van hem dan ik 20 jaar geleden had. Ik heb redenen om dankbaar te zijn, want elk korreltje van deze bevinding is bergen goud waard. Hij werd steeds groter zondaar. Ik heb als zondaar geleefd en ik zal als zondaar sterven. Op het einde van zijn leven was hij zo goed als helemaal dement. En toen hij daar eens over sprak met iemand anders, toen zei hij tegen die vriend, ik weet bijna niks meer. Maar ik weet 2 dingen. Dat ik een groot zondaar ben. En dat Jezus een groot verlosser is. Amen. Laten wij nog danken en bidden. Heren, wij bidden u om uw Heilige Geest, dat hij de prediking zal achtervolgen. O Heilige Geest, wil u de naprediker zijn. En geven dat het mee mag gaan naar huis en dat we eens stil zouden worden voor u. En geef dat we beseffen zullen maar één ding echt nodig te hebben. En dat we niet zullen rusten voordat we dat ene nodige hebben ontvangen. En dat we op goede, op bijbelse gronden kunnen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want dat zullen we ook echt nodig hebben, Heren, als we voor de poorten van die grote eeuwigheid komen. En als alles en iedereen ons ontvalt, dan hebben we genade nodig. Uw genade. En die is al genoeg gebleken voor zoveel mensen. Dat heeft mensen moed gegeven, troost geboden, ja zelfs vreugde gegeven, omdat ze naar huis mochten. Heere, schenk ons die genade. Wilt u ons krachten geven, Heere, om te strijden tegen de zonde. Bewaar ons voor huichelarij, maar geef ons alles wat nodig is. Wilt u met ons zijn het verdere van deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer hier. Wees ook met de kinderen van de zondagsschool en allen die daar leiding aan hebben te geven. Wil ook daar, Heere, uw zegen aan verbinden. Heere, vergeeft u genadig onze zonden. Wat ons heeft aangekleefd ook in het spreken en in het luisteren. En wil het uwe met uw zegen bekronen. Bekeer ons, Heere. Zo zullen wij bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 98... Het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.